Fijn om weer samen het woord te openen en te bestuderen. We gaan met elkaar naar de Efezebrief. Efeze. Het eerste hoofdstuk. Het 15e vers. Dat is een gebed van Paulus. Er staan in de Efezebrief meerdere gebeden van Paulus. En dit is er één van. De vertalers hebben er ook boven gezet voorbeden. En dan staat er vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. En dan gaat het mij vanmorgen in het bijzonder om dat vers 17, waar Paulus in dat gebed zegt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring. En bij dat vers wil ik vanmorgen stilstaan. Geest van wijsheid en van openbaring. De Efezebrief is een, als u het mij vraagt, een machtig rijke brief. Want daarin worden wij bepaald bij die overweldigende rijkdom van Gods genade die wij als gelovigen hebben ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. De Efezebrief is een brief van Paulus en die heeft betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. En wil je die rijkdom die in deze brief vermeld wordt, wil je dat gaan bevatten, dan heb je inderdaad nodig een geest van wijsheid en van openbaring. Als je een studie maakt over het begrip geest in de Bijbel, en dat is best wel interessant om eens te doen, dan blijkt dat woordje geest vaak in allerlei samenstellingen in de Bijbel voor te komen. De bekendste is natuurlijk de Heilige Geest. En dat geeft ook aan dat het niet zomaar over een geest gaat. Nee, het gaat over de geest van de heilige, namelijk God zelf, Gods geest. Maar zo spreekt de Bijbel ook over de geest der heerlijkheid. Dat is weer een ander aspect. Of de geest der genade. Er worden dus allemaal woorden aan toegevoegd die iets laten zien van datgene wat de geest en waarvoor de geest eigenlijk staat en wat de geest doet. En hier vinden wij in dat 17e vers de geest van wijsheid en van openbaring. Dus die geest die wijsheid openbaart. De geest van wijsheid en openbaring. En dat is natuurlijk de Heilige Geest. Het is de geest van hem die de wijsheid is. Namelijk de Heere God zelf. En de schepper van alle dingen. En in deze tijd waarin wij vandaag leven, heeft de Heere God een geweldig heil geopenbaard. En dat is een boodschap die heeft hij aan de apostel Paulus toevertrouwd. In hoofdstuk 3 vers 9, daar, vers 8 begin ik even, daar zegt de apostel Paulus: mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper. Dus Paulus komt met een boodschap die hij van God ontvangen heeft. En dat was een boodschap die was van eeuwen her verborgen in God de Schepper. Die boodschap vind je ook niet in het Oude Testament. Nee, het is heel exclusief als het ware toevertrouwd aan Paulus. En wat omvat die boodschap dan? Wel, de boodschap van het geheimenis. De boodschap van de genade van God. De boodschap van het feit dat God vandaag in deze tijd, en daarmee is hij begonnen in de dagen van Paulus, de gemeente geformeerd heeft. Het lichaam van Christus. Dat is in het Oude Testament niet bekend. In het Oude Testament vind je dan ook niet iets wat gaat over de gemeente, let wel, als lichaam van Christus. Kijk, het woord gemeente kom je wel tegen in het Oude Testament. Dat kom je ook tegen in de evangeliën. Maar hier gaat het om die exclusieve groep, de gemeente als lichaam van Christus. En daarvan zegt Paulus, dat was van eeuwen her verborgen in God de Schepper. Dat was een verborgenheid. Dat was een geheimenis. En die boodschap ten aanzien van de gemeente als lichaam van Christus, dat is dus aan Paulus bekendgemaakt. Dat heeft Paulus van de Here ontvangen. En Paulus heeft die boodschap mogen doorgeven aan u, aan mij, aan allen die na hem gekomen zijn. En wij weten dan ook op grond van de Bijbel dat de Heere God vandaag niet bezig is om het koninkrijk op aarde te bouwen. Ik weet wel, er zijn ook andere gedachten over. En ook mensen die daarmee bezig zijn. Maar als u het mij vraagt, nou ja, en toevallig sta ik hier dan vanmorgen, dan is dat een boodschap. Als het gaat om het koninkrijk, dat is nog aanstaande, dat is toekomst. Want de koning is er nog niet. Hij is weer opgevaren naar de hemel. Hij is vandaag verborgen. En in de toekomst, dan komt de Heere terug. En dan zal hij inderdaad dat koninkrijk op aarde vestigen. Dan zal dat ook gestalte krijgen. Maar in deze tijd leven wij in de tijd van de verborgenheid, waarin God dus bezig is om de gemeente te vormen. Nou, wil je dat nou gaan bevatten, dan heb je nodig een geest van wijsheid en van openbaring. En daar bidt de apostel Paulus dan ook voor, dat wij dat mogen ontvangen. En ik wil vanmorgen met u een aantal schriftplaatsen opzoeken, schrift met schrift vergelijken, hoort u mij natuurlijk veel vaker zeggen. Maar ik denk, en ik blijf erbij, dat het heel belangrijk is om dat te doen, omdat dan de Bijbel zich ook zelf verklaart. Ja, waar gesproken wordt over geest van wijsheid. Waar die twee woorden samen voorkomen in de Bijbel. Ik ga even met u naar het boek Exodus. Exodus 31. Exodus 31. Het zal een beetje bijbelstudie worden vanmorgen. Maar goed, uiteindelijk komen we daar ook voor bij elkaar, hè, om de schriften te onderzoeken, net als de Bereërs. En dan staat er in Exodus 31 vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes, zie, ik heb bij name geroepen Bezaliël, de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam Juda, en dan komt het, en hem vervult met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om te ontwerpen, te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om stenen te bewerken, om die in te zetten, om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. Dat is eigenlijk de eerste keer dat het woord wijsheid verbonden wordt met de geest. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Over die combinatie. De wijsheid en de geest. En dat vinden we in dit gedeelte. Daar wordt er over gesproken. En dit wordt gezegd, want er komt nog heel veel achteraan, maar dat omwille van de tijd lees ik dat niet. Dat mag u dan thuis een keer doen. Maar er komt een heel betoog achteraan over de tabernakel. Er staat bijvoorbeeld nog even in vers 6. Daar staat, en zie, ik heb naast hem gesteld, o Holiab, de zoon van Achizamek, uit de stam Dan. Dat waren nog eens leuke kindernamen, hè? Je zou je kind maar zo noemen, hè? Ja, hoe heet je? Ja, o Holiab, of Achizamak. Dat is Helisans anders dan Gellius. Dat is ook een naam die je trouwens nergens voorkomt. Ik ben er nooit iemand tegengekomen. Unieke man dus, kennelijk, hè? Maar dat zijn we allemaal in het licht van het oog van de Heer. Maar in ieder geval, dan staat er uit de stam Dan, en dat vind ik zo mooi, dan staat er in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Mooi is dat, hè? Iedereen die kunstvaardig is, daar in dat hart heb ik wijsheid gelegd. Dus Mozes kreeg de opdracht om een tent te bouwen. Nou ja, dat was niet alleen maar een doek en wat stokken en ringen en toestanden of zo. En daar kwam heel veel bij kijken. En dat moest allemaal gemaakt worden op grond van Gods wil. En dat mocht hij doorgeven aan bepaalde mannen van het volk. En die mochten dat dan gaan maken. Ja. En dat allemaal was bestemd voor de tabernakel. Voor de eredienst. Ja. God had dat, mag ik dat oneerbiedig zeggen, allemaal in zijn hoofd. God had dat zo bedacht. En God wilde dat de mens dat zo ging maken. En dan staat er inderdaad, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Ja. Dus er waren daar mensen die waren kunstvaardig. Nou ja, die mensen zijn er vandaag ook wel. Die, zeg maar, creatief zijn. Zo zouden we het vandaag noemen. Die hebben allerlei ideeën. Die hebben een natuurlijk talent. Dat hebben ze van nature. Nou, dat is mooi als je dat hebt. Maar voor God was dat niet genoeg. Wat blijkt, ieder die kunstvaardig is, staat, heb ik wijsheid gelegd. Broeders en zusters, vrienden, als het dus gaat om de dingen van God, dan is het belangrijk dat je dus dingen ook zo doet zoals God het gewild heeft. Als je dus wilt staan in de dienst van de Heere, dan is het belangrijk dat je het ook doet zoals God het van je vraagt. Wij zeggen wel eens, nou ja, ik wil graag leven naar Gods wil. Dat is natuurlijk heel erg mooi als je dat wilt. Alleen, daar heb je wel wijsheid van God voor nodig. Als je wilt leven naar de wil van de Heere, dan is het nodig dat je God leert kennen. Dat je zijn plan leert kennen. Dat je dus ook gaat ontdekken vanuit het woord wat God van je verwacht. En wat Gods werk is. Ook in deze tijd vandaag. Want ja, Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. En Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Ja. Weet u, we hebben allemaal kennis meegekregen. Vanuit onze opvoeding, vanuit school, onze opleiding. En we hebben hier een prachtige meester staan. Ik vind het iedere keer weer leuk als je er bent. En met je voorbeeldjes en zo. Dan denk ik, nou, dat is een fantastische meester als je die voor de klas hebt staan. En was het mooi dat je die kennis mag overbrengen aan kinderen. Waardevol, zeker in deze tijd. Als het gaat om onze christelijke identiteit, dan mag je inderdaad, denk ik, erg dankbaar zijn dat er onderwijzers zijn die het ook willen doen vanuit de wijsheid die God hen geeft. Een fantastisch gebedsonderwerp om mee te nemen, denk ik, in de week, om te bidden voor de docenten. En hier gaat het er ook om dat mensen die naast hun opvoeding, naast hun kennis die ze hebben meegekregen, dat ze dus door God worden aangesteld, maar dat God ze in het bijzonder heeft vervuld met zijn wijsheid. Je hebt daar bijvoorbeeld een kleermaker in die tijd. Nou, die man of vrouw was handig met naald en draad, maar dat was niet voldoende. Nee, God gaf die persoon wijsheid. Dus daarmee had je, zeg maar, een geestelijke kleermaker. Ja. En die maakte de dingen voor de tabernakel zoals God het had bedoeld. Hij heeft misschien zelf zitten brainstormen, misschien met de andere mensen die daarmee bezig waren. Maar het ging erom dat God ze vervulde met zijn geest. Ja. En op die wijze werd de tabernakel gemaakt en alles wat daarbij kwam te kijken. En waarom wilde de Heere God dat nou? Nou ja, omdat die tabernakel natuurlijk een geweldig schaduwbeeld is van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Van het werk wat God in de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Alles in die tabernakel, de hele offerdienst. Alles spreekt van datgene wat de Heere uiteindelijk in volmaaktheid heeft volbracht. En dat is heel bijzonder. De geest van wijsheid. En daarvoor heeft God deze mensen vervuld. Ze hebben inzicht gekregen, kennis gekregen om te ontwerpen, om te bedenken. Zoals God het in zijn hoofd had. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dan weet u wel wat ik bedoel. Ja. Het was een werk van God, bedoelde ze. Het was niet hun ontwerp, nee, uiteindelijk was het dus Gods ontwerp. Ja. En zij maakten de spullen klaar zoals de Heere God het wilde. En dat is ook het bijzondere, hè, van de inspiratie van Gods geest en de werking van de geest der wijsheid. We gaan in het Deuteronomium 34... Want als ik het goed bekeken heb, dan is dat de allereerste keer dat er gesproken wordt over de geest der wijsheid, zoals we ook in dat gebed van Paulus hebben gelezen. In Deuteronomium 34, daar vinden wij de afsluitende woorden van dit hoofdstuk. En dan staat daar in vers 9, Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had, zoals Mozes, die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Jozua, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Dat bad Paulus ook. Geest van wijsheid. En hoe had hij dat ontvangen? Wel, omdat Mozes hem de handen had opgelegd. En er staat er nog bij, en we hebben het gelezen, zo was er geen profeet meer opgestaan zoals Mozes. Mozes wordt hier dus als een hele unieke figuur neergezet. Mozes de profeet. Hè? Mozes was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de verpersoonlijking van de wet. Ja. Mozes was uniek in zijn omgang met de Heere God. Maar ja, aan het leven van Mozes kwam natuurlijk ook een keer een eind. Er moest een opvolger komen. En God had die opvolger al lang op het oog. En dat blijkt dan Jozua te zijn. En als je dan de geschiedenis van Jozua doorleest, dan valt het ook iedere keer op dat je mag ontdekken dat hij vervuld was, vol was van de geest. Ja. En hij had dat ontvangen door de oplegging van handen van Mozes. Ja. Mozes had als het ware dat wat God hem geschonken had, overgebracht op zijn opvolger, op Jozua. Ja. En zo mocht Jozua verder gaan. Toen ik dat zo las en over nadacht, toen moest ik denken aan de apostel Paulus in 1 Timotheus 4. Kijkt u maar eens als u wilt. 1 Timotheus 4. Want ook Paulus was een hele bijzondere man. Een hele bijzondere dienstknecht van God, net als Mozes. En ik zei aan het begin al, aan Paulus was de boodschap van het geheimenis toevertrouwd. Nou, dat was nieuw. Dat lees je nergens in het Oude Testament, dat lees je ook niet in de evangeliën. Nee, het was heel expliciet aan Paulus geopenbaard gedurende de handelingenperiode. In die periode heeft Paulus een aantal openbaringen van God gehad en heeft God hem die boodschap bekend gemaakt. En dan lees ik in 2 Timotheus 4 ga ik even naartoe, sorry, ik neem net 1 Timotheus. In 2 Timotheus, even kijken, 2 Timotheus 4, en dat is het. Ja, in 2 Timotheus 4 vers 6, daar zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Paulus wist dus dat hij zou gaan sterven. Mozes wist dat hij zou gaan sterven. En Mozes krijgt dan de opdracht om bij Jozua de handen op te leggen en dat wat God aan Mozes had gegeven, dat gaat vervolgens door in het leven van Jozua. En hier is de apostel Paulus, die ook een hele bijzondere boodschap had toevertrouwd van God. En die zegt dan, ja, best wel ontroerend als je dat leest, hè? Hij zegt, ik heb mijn loopbaan ten einde gebracht. Paulus wist dat hij spoedig zou sterven, zou ontslapen. En zegt hij ook nog, ik heb het geloof behouden en voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid. He, Paulus is heen gegaan in de volle zekerheid van het geloof. Hij wist, zijn dienst zat erop en hij wist ook, dat is wat erop gaat volgen. Namelijk dat ik naar de Heer ga. Ja. En dan moest hij afscheid nemen. En dan bemoedigt hij Timotheus in de eerste brief. 1 Timotheus 4. In 1 Timotheus 4. En dan lees ik daar in vers 14. Nou, vers 13 begin ik even. 1 Timotheus 4, vers 13. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Dus de boodschap die Paulus van God had ontvangen, aan het eind van zijn leven, dan wordt door handoplegging, door de broeders en Paulus, wordt Timotheus gezegend. En je zou zeggen, ja, ontvangt hij ook weer de geest van wijsheid. Om de bediening van Paulus aangaande de gemeente, de boodschap die betrekking heeft op het lichaam van Christus, om die uit te dragen. Hij nam als het ware de fakkel over, zeg maar. Ja. Nou, destijds ging het om Mozes en Jozua met betrekking tot het volk van Israël. En hier gaat het, als het gaat om de gemeente, om Paulus en Timotheus. Dat is mooi als je zo die dingen naast elkaar legt. Mozes, Jozua, de opdracht voor Israël. En hier Paulus en Timotheus, als het gaat om de opdracht over de gemeente. Ze ontvingen geest van wijsheid. En dat hadden ze nodig om die boodschap te kunnen doorgeven. Nou, als er iets is wat ik, wat u, wat wij nodig hebben vandaag, is het inderdaad geest van wijsheid. Er is zoveel leer, er zijn zoveel theorieën, er zijn zoveel dogma's, er zijn zoveel visies. Ja, je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Dus als er nog één gebed belangrijk is voor u en voor mij, ook zeker als je de boodschap brengt, ja, dat je ontvangt geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Laat ik het anders zeggen, om te leren zien hoe je het woord moet rechtsnijden. En ik heb hier al meerdere malen, en zolang ik mag blijven komen, zal ik het nog veel vaker zeggen, denk ik. Maar al zo vaak gezegd, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Want God heeft een plan met Israël, God heeft een plan met de gemeente, en God heeft ook een plan met de volkeren van deze wereld. Nou, die driedeling vind je ook in de Bijbel. Dus je kunt niet alles wat je altijd leest één op één toepassen op vandaag. Nee, er zijn bepaalde gedeelten die gaan niet over u en mij. Die hebben betrekking op Israël, op het koninkrijk, op de toekomst. Maar die boodschap van Paulus, zoals we hier vinden, ja, die heeft betrekking op ons vandaag. Op de gemeente als lichaam van Christus. En nogmaals, daarvoor heb je wijsheid nodig. Geestelijke groei hebben we nodig in ons leven. Ik moet denken aan Salomo. Misschien gaan we even naar 1 Koningen 3. 1 Koningen 3. Dat is ook wel mooi, denk ik. Althans, dat vond ik in de voorbereiding. En ik hoop dat ik het met u mag delen. 1 Koningen 3. Daar hebben de vertalers boven gezet Salomo's beden om wijsheid. Salomo was toch een hele jonge man. Ik geloof zo'n beetje een jaar of 25 toen dit zich allemaal voltrok in deze tijd. En dan krijgt hij natuurlijk een hele zware opdracht. Hij moet koning worden over Israël. Nou ja, ik geef je maar te doen, want we kennen de geschiedenis. En dan bidt hij een gebed. En dan zegt hij in vers 7 van 1 Koningen 3. En nu, Heere, mijn God, gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben. Hij voelde zichzelf veel te jong. En hij dacht, ja, dat kan ik nog niet doen. Hè? Dat heb ik ook wel eens gehad. En ik van, ja, waarom moet ik... Dat kan ik niet, daar ben ik veel te jong voor. Ben ik niet bekwaam voor, dat kent u misschien ook wel. Hè? Ik zeg, of ik ben daar niet geschikt voor, dat kan natuurlijk ook. Hè? En dan zegt hij, hoewel ik een jonge man ben... ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Hè? Dat is een uitdrukking. En dat betekent eigenlijk zoiets van, ja... Ik ken het leven nog niet. Ik ken het leven nog niet. Ik ben nog jong. Ik heb nog geen levenservaring. Ik ben daar nog niet aan toe. En dan vraag je van mij om koning te zijn. En dan mag hij een gebed bidden. Ja? En dan is het zo mooi, en u kent dat wel. Dan bidt hij in vers 9, ga ik dat even lezen. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart... opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Anders, hij bidt dus om wijsheid. Daar bad hij om. Nou ja, daar is een spreekwoord van gekomen. Hè? De wijsheid van Salomo. Dat is hiervan afgeleid. Hij bidt om wijsheid. En God verhoort dat gebed. Want hij ontvangt ook die wijsheid... En dat niet alleen, hij krijgt ook nog een heleboel andere dingen bij. Maar hij bidt om wijsheid. Nou, ook daarin is Salomo natuurlijk een machtig type van de Heer Jezus Christus. Die genoemd wordt de kracht Gods en de wijsheid Gods. In hem is alle wijsheid te vinden. Dus Salomo was een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Hij vroeg om wijsheid en hij kreeg wijsheid. Ja, ja. In Jesaja 11, gaan we teksten naast elkaar leggen, dat had ik al gezegd. Een beetje de lijnen gaan zien in de Bijbel. Jesaja 11, niet onbekend lijkt mij. Dan staat er in Jesaja 11... En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen. De tronk van Isaï, de vader van David. En die zal vrucht dragen. En op hem, en dat is heel mooi wat er staat, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand... De geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren, broeders en zusters. Op hem staat er, dus degene die uit dat geslacht zal voortkomen. Nou ja, uiteindelijk kom je dan terecht bij de Heer Jezus natuurlijk, hè? Die tronk van Isaï. De Heer Jezus. En op hem staat er, zal de geest des Heren rusten. Er worden zeven dingen genoemd. De geest van wijsheid, verstand, raad, sterkte. De geest van kennis, vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Zevenvoudige geest. En dat zal rusten op degene die voortkomt uit de stam van David... Namelijk de tronk van Isaï, namelijk de Heer Jezus Christus. Ja. En dan staat er zo mooi, ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Ja. Wat zegt Psalm 110? De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Ja, inderdaad, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Weet u, en ook in, denk ook in Spreuken 8... Een heel hoofdstuk wordt aan de wijsheid gewijd. En in Spreuken 9, daar staat ook weer... De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Ja. Ja. En daarom is het zo belangrijk om te bidden om geest van wijsheid, broeders en zusters. Ja. En als er iemand is op wie de geest des Heren was, dan was het de Heer Jezus. Ja. En hij wandelde in afhankelijkheid van zijn vader. Hij heeft dat leven ook heel praktisch gedemonstreerd op aarde. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ook van David weten wij, ondanks wie hij was, hè, dat zijn hart gericht was op de dingen van de Heere God. Ja. En dan zie je, ja, David maakte fouten, maar het was wel zijn verlangen om zich te richten op de Heere God. En ook wij, nou ja, we kennen onszelf, we zijn allemaal zwakke mensenkinderen. Hè? En naar de mens gesproken doen we het niet goed in het licht van die heilige, machtige, rechtvaardige God. Maar dat is ook niet waar God mee rekent. Dat is ook niet waar God ons op afrekent. God weet wel dat wij zondig zijn. God weet wel dat wij fouten maken. Hè? En daarvoor gaf hij uiteindelijk de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is genade van God. Hè? En dat wij Gods kinderen zijn geworden, dat is niet om wat wij gedaan hebben of zouden moeten doen, maar om wat Christus gedaan heeft. Dat ligt allemaal opgesloten in dat machtige plan van de Heere God. In de wijsheid van de Heere God. Ja. En wij mogen leven in afhankelijkheid van Hem, broeders en zusters. Ik ga nog even naar 1 Korinthe. Ik ga daar niet heel diep op in, want de tijd draait ook door natuurlijk. In 1 Korinthe. Want daar wordt namelijk gesproken in 1 Korinthe 1 vers 18. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. En dan zegt hij in vers 24, bij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. De wijsheid Gods. Weet u, de wijsheid van de wereld is dwaasheid van God. En u en ik, ja, wij worden vaak als dwaas versleten. Als wij straks de straat op zouden gaan en we gaan de boodschap van de Heer Jezus Christus verkondigen. Zeggen, je moet je vertrouwen stellen op de Heer Jezus. En hij kwam deze wereld, hij gaf zijn leven. Zeggen, joh, je bent gek, wat een dwaze boodschap. Ja, dat is een dwaze boodschap. Maar juist die boodschap, en dat was besloten in Gods wijsheid, die boodschap is tot verzoening, is tot behoud. He, door je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. En daar waar je die boodschap leert kennen, daar mag je weten dat die boodschap bestaat, nou laat ik het zo zeggen, uit drie dingen. Namelijk rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Nou, dat hebben wij ontvangen door het geloof. Ja. En je weet eigenlijk van tevoren dat als je met een ongelovig iemand begint over die boodschap, ja, dan word je als dwaas versleten. En als je met een ongelovig iemand gaat spreken over de toekomst, over de eschatologie, ja, daar snappen ze niks van. Dat is ook logisch. Ik bedoel dat niet negatief of zo. Maar je gaat dat pas verstaan als je de geest des Heren hebt ontvangen. Als je die geest van wijsheid hebt ontvangen. En daarom is het zo belangrijk, en daarmee zijn we begonnen in de Efezebrief, dat wij dus bidden om geest van wijsheid. Om geest van openbaring, om Hem recht te kennen, broeders en zusters. En dat zijn zaken die zijn voor de wereld verborgen. Maar Paulus heeft het geïnspireerde Gods geest aan ons geopenbaard. En wij hebben nu die wijsheid ontvangen. En hoe krijgen wij meer en meer van die wijsheid? Wel, door God te vrezen. En dat is niet angst hebben voor God. Nee, maar door eerbied te hebben voor God. Door God hoog te achten. Hè? Als je dat doet, dan ontvang je wijsheid van de Heere. Dan krijg je verlichte ogen van het hart. Dan gaan de gordijntjes als het ware open. En krijg je zicht op de dingen van het woord van God. En dat is wat de Heere God ons wil schenken. Een ongelovige ziet dat niet. En nogmaals, die kun je natuurlijk niet kwalijk nemen. Net zo min dat je een hond kunt kwalijk nemen dat hij blaft. Maar ja, dat is het enige wat hij kan. Hij weet niet meer. En zo is het met ongelovigen. Ik wil dat nog maar niet denigreren. Maar ja, zij weten dat niet, want ze hebben niet de geest ontvangen. Dat is de voorwaarde. Dat je tot geloof komt. Dat je wordt verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En als je die geest van God ontvangt, en die ontvang je op het moment dat je tot geloof komt, ja, dan mag je bidden inderdaad ook om geest van wijsheid, van openbaring. En nogmaals, als er iets is wat wij vandaag nodig hebben, dan is het inderdaad geest van wijsheid. We leven in zo'n rare tijd, er gebeurt zoveel om ons heen op allerlei gebied, en je hebt geest van wijsheid nodig. Om de dingen te kunnen duiden, om de dingen te leren verstaan, broeders en zusters. En als wij die geest van wijsheid hebben ontvangen, dan zegt de apostel Paulus in dat prachtige gebed van de Efezebrief, dat als je vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen, verlicht de ogen uw harten, zodat, wat is dus het gevolg daarvan, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht die hij heeft gewrocht in Christus Jezus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Ja. En dat geldt ook voor ons. God heeft ons geest van wijsheid geschonken. Waardoor wij hem recht mogen leren kennen. Waardoor wij zicht mogen krijgen op welke hoop onze roeping wekt. En hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. En dat zijn allemaal aspecten, nou ja, die vind je in de hele Bijbel, maar ook met name in de Efezebrief. Als het gaat om de gemeente. Als het gaat om het lichaam van Christus. En ik hoop zo van harte dat elke keer dat als u uw Bijbeltje gaat openen thuis en u wilt het woord bestuderen, dat u en mijn beden steeds mag zijn. Geest van wijsheid, openbaring, om hem recht te kennen. Wel geprezen zij die Heer. Amen. We gaan samen de Heere danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo hier vanmorgen samen mochten komen. In alle rust, alle vrede. Dank u wel dat wij uw woord hebben. Dank u wel, Heere God, dat wij uw geest hebben ontvangen. En dat die geest getuigt met onze geest. Dat wij uw kinderen zijn. En dank u wel, Heere, dat als wij het verlangen hebben om u te dienen en te vragen wat uw wil is met ons leven, dat we ook dan mogen bidden om geest van wijsheid. En als we zo ons in afhankelijkheid opstellen van u, dan wilt u ons ook die wijsheid schenken. Dan wilt u ons verlichte ogen geven, waardoor wij onderscheidingsvermogen mogen ontvangen. Ook mogen gaan verstaan in welke tijd wij leven. Ook wat er gaande is in het wereldgebeuren. Dat we het kunnen duiden, Heer, vanuit uw woord. En dat wij mogen weten, u heeft een plan. En wij behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus. En die gemeente die is bestemd om voor eeuwig bij u te zijn in de hemel. Ja, nu al door het geloof mogen wij weten dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen. En dat we mogen uitzien naar uw komst. En tot die tijd, heren, mogen we elke dag bidden om wijsheid in ons leven. Neem ons leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dank, heren, dat u zo met ons meegaat. Dank u wel dat we mogen bidden voor elkaar. U kent een ieder van ons, u kent onze persoonlijke omstandigheden. U weet wat we nodig hebben. En doe ons zo in alle dingen uw hulp en uw genade ervaren. Ik bid ervoor de jongeren, de jeugd in deze gemeente. Hier ook. Zij leven en groeien in een lastige tijd. Er komt zoveel op hen af. Hier geeft dat ze, ja, ook door het onderwijs wat ze thuis en ook hier in de gemeente krijgen. Hier dat ze ook zo met u blijven wandelen. En met u ook hun leiden en beschermen in hun leven. We bidden voor de alleengaanden in ons midden. Heer, hen die, ja, alleen zijn komen te staan door het verlies van geliefden. Heer, dat ze troost van u mogen ervaren. Ook bidden voor hen die alleen zijn en nooit een relatie, een huwelijk hebben gehad. Die daardoor een stukje geborgenheid missen, een stukje genegenheid misschien. Heer, dank u wel dat we voor u allemaal waardevol zijn en kostbaar in uw oog. Heer, ga zo met ons mee. Ook de komende week op school, op het werk, in het gezin, in het huis, waar u ons ook heeft geplaatst. En stel ons zo tot zegen voor anderen. Dat bidden we uit genade. Amen.